Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 102, het eerste vers. Hoor, o Heere, verhoor mijn smeken. Laat me uw bijstand niet ontbreken. Ai, veracht mijn tranen niet, daar gij al mijn angsten ziet. En wat er verder volgt in het eerste vers van de 102e psalm. Voor u zal worden gelezen uit het Evangelie naar de beschrijving van Marcus, het 5e hoofdstuk vanaf het 21ste tot en met het 43ste vers. Wij noemden nu Marcus 5, vers 21 tot en met vers 43, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna we zingen uit Psalm 2, het 7e vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Versen 21 tot 43. En als Jezus wederom in het schip overgevaren was aan de andere zijde, vergaarde een grote schare bij hem, en hij was bij de zee. En zie, er kwam een van de oversten van de synagoge met name Jairus, en hem ziende, viel hij aan zijn voeten, en bad hem zeer, zeggende: mijn dochtertje is in haar uiterste. Ik bid u dat gij komt en de handen op haar legt, opdat zij behouden worden en zij zal leven. En hij ging met hem en een grote schare volgde hem en zij verdrongen hem. En een zekere vrouw, die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had en veel geleden had van veel medicijnmeesters, en al het hare daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het veel eer erger geworden was, deze van Jezus horende, kwam onder de scharen van achteren en raakte zijn kleed aan. Want zij zeiden: indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd. En zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. En terstond, Jezus bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de schare en zei: wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem: gij ziet dat de schare u verdringt. En zegt gij: wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neer en zeide hem al de waarheid. En hij zeide tot haar: dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Terwijl hij nog sprak, kwamen enige van het huis van de overste der synagoge zeggende: uw dochter is gestorven, wat zijt gij de meester nog moeilijk? En Jezus terstond gehoord hebbende het woord dat er gesproken werd, zei tot de overste van de synagoge: vrees niet, geloof alleenlijk. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus en Jacobus en Johannes, de broeder van Jacobus. En kwam in het huis van de overste des synagogen en zag de beroerte en degene die zeer weenden en huilden. En ingegaan zijnde, zei hij tot hen: wat maakt gij beroerte en wat weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En zij belachten hem. Maar hij, als hij hen allen had uitgedreven, nam bij zich de vader en de moeder van het kind en degene die met hem waren en ging binnen waar het kind lag. En hij vatte de hand van het kind en zei tot haar, Talita Kumi, hetwelk is zijnde overgezet, gij dochtertje, ik zeg u, sta op. En terstond stond het dochtertje op en wandelde, want het was 12 jaren oud. En zij ontzetten zich met grote ontzetting. En hij gebood hun zeer dat niemand datzelfde zou weten en zei dat men haar zou te eten geven. Tot zover de schriftlezing.
Zoeken we het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. We gaan zingen uit Psalm 17, het 3e en het 4e vers. Ik zet mijn treden in uw spoor en het 4e maak uw weldaan wonderbaar. 3 en 4 van de 17e psalm. Gemeente, het woord voor onze overdenking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Markus 5 en daarvan het 41ste en 42ste vers. Markus 5 vers 1 en 42, waar het woord des Heren aldus luidt. En hij vatte de hand van het kind en zeide tot haar, Talita, kumi, het welk is zijnde overgezet, gij dochtertje, ik zeg u, sta op. En terstond stond het dochtertje op en wandelde, want het was 12 jaren oud, en zij ontzetten zich met grote ontzetting. We willen met u stil gaan staan bij Christus en het dochtertje van Jairus. We gaan eerst letten op de boodschap van een stervende aan Christus. Vervolgens op de boodschap van een gestorvene bij Christus. En tenslotte op de boodschap van een opgewekte door Christus. Christus en het dochtertje van Jairus. Eerst de boodschap van een stervende aan Christus. Er staat in vers 22 en zie, er kwam een van de oversten der synagoge, met name Jairus, en hem ziende, viel hij aan zijn voeten en bad hem zeer, zeggende, mijn dochtertje is in haar uiterste. Ik bid u dat gij komt en de handen op haar legt, opdat zij behouden worden en zij zal leven. De boodschap van een gestorvene bij Christus. Na de geschiedenis die ertussen staat van de bloedvloeiende vrouw, en dat is niet onbelangrijk dat die daartussen staat, zien we in vers 35, terwijl hij nog sprak, kwamen enigen van het huis van de overste der synagoge, zeggende, uw dochtertje is gestorven, wat zijt gij de meester nog moeilijk. En dan komt het woord van Christus tot die overste, vrees niet, geloof alleenlijk. De boodschap van een opgewekte door Christus. Christus is met 3 discipelen in het huis gekomen bij dat kind van 12 jaar dat gestorven is. En toen heeft hij haar hand gevat en tot haar gezegd, Talita kumi, gij dochtertje, ik zeg u, sta op. En terstond stond het dochtertje op en wandelde. Christus en het dochtertje van Jairus, de boodschap van een stervende aan Christus, de boodschap van een gestorvene bij Christus en de boodschap van een opgewekte door Christus. Gemeente, Christus is net bij de graven geweest, begin van Markus. En er liep een man, een bezetene, en die is genezen. Markus die plaatst ons als het ware in dit hoofdstuk op het gebied van de dood. Vervolgens is Christus weer teruggekeerd de zee over. En dan lezen we in vers 22, en als Jezus wederom in het schip overgevaren was, aan de andere zijde, vergaderde een grote schade bij hem en hij was bij de zee. Rondom Christus zijn talloos veel mensen, grote scharen. Ze hebben gezien zijn wondertekenen en ze hebben geluisterd naar zijn prediking. En op dat ogenblik komt er een overste van de synagoge, waar we straks nog wel wat meer van gaan zeggen, Jairus. En die komt met een ontzaglijke boodschap bij Christus. Dan vindt er een wonderteken opnieuw plaats aan het eind van dit hoofdstuk, maar ook daartussendoor met een bloedvloeiende vrouw. Markus plaatst dat wonderteken van die bloedvloeiende vrouw tussen vers 22, 23 en vanaf vers 35. En om dat nu uit te kunnen leggen, moeten we eerst op een paar dingen letten, gemeente. Als je de schrift uit wil leggen naar wat er staat, dan moet je als het ware je oor op de schrift leggen. Wat is nu eigenlijk zo'n wonderteken en nog een wonderteken zo vlak achter elkaar bij die prediking van Christus? Het eerste wat dan belangrijk is, is om werkelijk te zien, want een wonderteken was te zien, waarom dat Christus zo'n teken deed. De scharen, velen tenminste, die hebben daar niet meer in gezien als iets bijzonders. Het is toch wel heel bijzonder wat er gebeurt. Maar daar waren die wondertekenen niet voor bedoeld. Het is echt een wonderteken. Het tekent. Het tekent uit wat Christus spreekte. Als ik zonder iets te zeggen hier een anker op de muur zou tekenen, dan denkt u allemaal aan het woord anker. Want dat ziet u. En als ik dan vervolgens zou vragen, en wat betekent het? Dan zegt u hoop, want een anker is het teken van de hoop. Zo is het met die wonder tekenen. Christus tekent wat hij preekt, het woord. En vervolgens is dan bij zo'n wonderteken de vraag, en wat betekent het nu? Hier in Marcus is het wel heel bijzonder, want nu gaat er een wonderteken in een wonderteken plaatsvinden. Het begint met Jairus, vervolgens de bloedvloeiende vrouw en dan gaat het weer verder met Jairus. Als je vanaf, laten we zeggen, vers 25 tot en met 34 eruit zou halen, dan zou je bijna gewoon door kunnen lezen en die geschiedenis van die bloedvloeiende vrouw niet eens missen. Blijkbaar is het belangrijk, anders had de Heilige Geest dat er niet tussen gezet. Dus we staan vanmiddag ook voor de vraag, waarom dat er nu zo'n teken van die bloedvloeiende vrouw staat tussen dat andere wonderteken eromheen van Jairus. Nou, dat is goed gemeend om even te weten, om de preek ook te kunnen volgen. En dan gaan we eerst meekijken met wat er in de geschiedenis, want het is geschiedenis, het is echt gebeurd. Dan gaan we eerst meekijken in die geschiedenis wat er nu gebeurt. En dat is het derde wat we vooraf willen zeggen. Dan zal blijken dat die voeten van Christus een hele belangrijke plaats innemen. Dat ziet je wel in vers 22. Er is een grote schare rondom Christus heen, heel veel mensen. En opeens laat Marcus uit die schare een man komen. En zie, staat er. Er kwam een van de oversten der synagoge met name Jairus. Een overste van de synagoge, dat was een man die zorgde ervoor dat de boekrollen op zijn plek stonden. Die wees de persoon aan die uit een van die boekrollen moest lezen bij de samenkomst van de synagoge. Een soort koster. Zoals de koster ook vanmiddag keurig de Bijbel heeft klaargelegd bij het gedeelte wat gelezen moest worden en waaruit gepreekt moet worden, zo deed de overste van de synagoge dat ook. En deze Jairus, want zo heet hij, heeft een dochtertje, inmiddels 12 jaar oud, en die zal dat ook hebben meegemaakt. Mijn vader is overste van de synagoge, die zorgt dat de boekrol open ligt waar het moet. Die zorgt dat het netjes is in de synagoge. Maar dit dochtertje is ernstig ziek geworden. Matthäus zegt zelfs, meer nog dan Marcus, die zegt dat ze op haar uiterste ligt, dat ze als het ware als gestorven moet worden beschouwd. Dan is ze nog niet gestorven, maar het is zo zeker dat ze sterven gaat. Het zijn als het ware de laatste ogenblikken. Een gemeente, dat maakt deze geschiedenis gelijk heel bijzonder. Want dan is het wel heel opmerkelijk dat Jairus zijn kind heeft verlaten, onder die schare is terechtgekomen, en hem ziende, zegt vers 21, het blijkbaar hem om Christus te doen is geweest. Het zou kunnen dat er vanmiddag in Gods huis zijn die zeggen, ja, dit vind ik heel moeilijk. Want dat heb ik meegemaakt. Dat maakt ook dat we dit met heel veel teerheid moeten preken, gemeente. En we noemen het omdat als dat zo is, dan denken we ook aan u die met veel verdriet in de bank zit en denkt, ja, als ik daaraan terugdenk. Als een vader, moeder, een kind heeft verloren, dat hebben we dichtbij ook gezien, dan wordt een vader, moeder heel oud. En dan wordt het nooit meer zoals het was. En wat wil je dan graag tot het laatste toe bij je kind blijven? De hand vasthouden, luisteren, kijken. En dan in alle teerheid, gemeente, dan is het toch haast voor een mens onbegrijpelijk dat Jairus bij zijn stervend kind weggaat, dat hij haar achterlaat en dat hij naar Christus toe gaat. Ja, dan kunnen we natuurlijk wel allemaal zeggen, ja natuurlijk, hij moest bij Christus zijn en zo, maar het neemt niet weg dat het hier geschiedenis is van een vader. Dat tekent weer iets. Dat tekent, gemeente, allereerst de grote nood van deze man. Maar het tekent meer. Het tekent ook dat Jairus nog maar één plaats wist waar hij moest zijn. Dat zie je nogal eens bij een wonderteken. Als u, dat staat ook in Marcus, als u de geschiedenis van de geraakte neemt, dan komen die vrienden met die geraakte bij een huis en dan is dat huis chockvol. En dan zeggen die vrienden ook niet van, nou, we gaan het morgen nog maar eens een keertje proberen, want het is zo druk, gaan we wat eerder. Dan gaan we gewoon wat eerder, dan zijn we misschien op tijd. Nee, gemeente, dan moet het maar door het dak heen. Want het kan geen uitstel lijden. We gaan het straks ook zien bij die bloedvloeiende vrouw. De nood is zo groot. En er is maar één plaats die overblijft. En dat is Christus. Dat tekent dit wonderteken. En dan komt Jairus. Heel belangrijk, dan komt Jairus aan de voeten van Christus. Hij viel aan zijn voeten. Maar straks ook die bloedvloeiende vrouw verkeerd. Hij viel aan zijn voeten. En die voeten, die zijn in de schrift heel vaak de plaats van onderwijzen. Zo zat Saulus aan de voeten van Gamaliel. Zo heeft Marie ook niet voor niets de voeten van Christus gezalfd. Hier is Jairus en die ligt aan de voeten van Christus. Een gemeente, daar vertelt die man wat er aan de hand is. Op een bijzondere wijze. Hij doet dat in de vorm van een gebed. En hij bad hem, en dan zegt Marcus erbij, hij bad hem zeer. Dus met grote drang en diepe ernst. Hij bad hem zeer. Ernstig, dringend. De nood is zo groot. Dat kun je ook horen. Mijn dochtertje is in haar uiterste. Duurt niet lang meer. Ieder ogenblik kan het moment zijn aangebroken. En dan is ze gestorven. En gemeente, dan komt het gebed. Ik bid u dat gij komt en de handen op haar legt, opdat zij behouden worden en zij zal leven. Dat is een gebed. Dus Jairus, die heeft in zijn hart, wat is nu nodig dat Christus met mij meegaat en dat hij dan bij mijn kind komt en dat hij haar de handen oplegt. Met als doel dat ze behouden worden, kanttekening gezegd bij het leven, dat staat er ook achter, en zij zal leven. En dan komen we bij een belangrijk punt van dat teken. Allereerst wordt getekend dat Jairus vraagt of dat dit kind in het leven mag worden behouden. Dat het niet zal sterven, maar dat het mag blijven leven. Dat is het eerste wat voor ligt. Maar gemeente, dat preken we nu vast om het straks wat eenvoudig te kunnen houden. Straks blijkt het kind gestorven te zijn. Dus dat wonderteken gaat iets betekenen. Dat gaat laten zien dat het niet alleen gaat om een dochtertje wat dan niet hoeft te sterven, maar dat wonderteken gaat laten zien dat behouden worden betekent uit de dood tot het leven gebracht worden. Dat is belangrijk voor straks. En voelt u vanmiddag al iets van teken en wat het betekent? Zover is het hier nog niet. Jairus die zoekt Christus om mee te gaan, opdat het kind in het leven wordt behouden. Toch is er iets opmerkelijks. Want hij vraagt dat gij de handen op haar legt. Dat kent u ook wel, Markus 10, vers 16. De kinderen worden bij Christus gebracht, opdat hij de handen op hen leggen zou. Dat is een teken, die handen van Christus, die later ook terugkomen bij dat kind, die handen van Christus, om de vloek weg te nemen en met zijn zegen te vervullen. En dan stopt het, dat gebed. En het lijkt net alsof dat het gebed direct wordt verhoord. Want Christus gaat met Jairus mee. En natuurlijk, die grote schare, die gaat ook mee. En die verdringt Christus, want er zal toch wel weer iets heel bijzonders kunnen gaan gebeuren. Maar als we letten op die voeten van Christus, die gaan een ogenblik met Jairus mee. Wat zal die man hoop hebben gehad, denkt u niet? Heeft de nood van het kind bij Christus gelegd. En Christus gaat naar wat hij gevraagd heeft om met hem mee te gaan. Gaat Christus met zijn voeten ook daadwerkelijk met Jairus mee. In de hoop dat het op tijd is. En dan lijkt het te stoppen. Dan lijkt het net alsof dat er een ander wonderteken gaat gebeuren. Want dan zegt de schrift opeens vers 25 en een zekere vrouw die 12 jaar de vloed des bloeds gehad had, even oud trouwens als dat dochtertje van Jairus is. Opeens verandert alles. Jairus met Christus komen even in de schaduw en het licht valt opeens op een zekere vrouw. En dan stoppen die voeten van Christus. Want aan de zoom van het kleed, bij die kwastjes, die op Gods geboden wijzen, ligt die vrouw die kwastjes aan te raken en draait Christus zich om en vraagt wie heeft mij aangeraakt. Dus die voeten gaan niet verder met die iris mee, maar die stoppen en die draaien zichzelf om. En aan die voeten komt bevende die vrouw waar de vloed van het bloed is gestopt. En die gaat dan Christus vertellen alles wat er is gebeurd, al de waarheid. En dan staat die iris, die staat erbij. Want we weten dat hij met Christus meeging. Christus ging met hem mee, die twee, die waren samen. Dus Jairus moet daar vlakbij hebben gestaan. En dan ziet hij aan die voeten waar hij zo even zijn gebed heeft gedaan, ziet hij nu een ander, een vrouw. En die vrouw die gaat een heel verhaal vertellen. En toen heeft Jairus moeten luisteren. En toen hoorde hij dat verhaal van die vrouw. En aan het eind van dat verhaal hoort hij Christus tot die vrouw zeggen: dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Dan hoort hij het woordje behouden waar hij om gebeden heeft. Maar het wordt dan gezegd tegen die vrouw die een heel verhaal, een vertelling van wat gebeurd is, heeft gehouden. En dan gaat de geschiedenis weer verder. Dat heeft iets opmerkelijks, zeg gemeente. We gaan er naar luisteren in de tweede gedachte. De boodschap van een gestorvene bij Christus. Wat heeft die vrouw verteld? Waar heeft die Iris naar staan te luisteren? Die man die met Christus ging, Christus die met Jairus ging naar dat dochtertje wat op het uiterste ligt. En in gedachten heeft Jairus Christus al gezien bij zijn dochtertje en de handen opgelegd. En dan zal ze behouden worden, dat gaf hoop. En nu stopt het. En nu komt er zo'n vertelling aan die onderwijzende voeten van Christus. Wat is die vertelling? Die vrouw gaat vertellen dat ze 12 jaar de vloed des bloeds heeft gehad. Nou gemeente, dat zal Jairus toch wel iets gedaan hebben. Dat is even oud als het leven van mijn dochtertje. Dus toen mijn dochtertje geboren werd, had deze vrouw de vloed des bloeds. Iets wat maandelijks normaal terugkeert bij een vrouw op een bepaalde leeftijd en nu voortdurend doorgaat. Dat is nogal wat, 12 jaar. En dan 12 jaar onrein. Dan mocht je onder de mensen niet komen, dan kon je zeker in het huis des Heren niet komen. Maar die vrouw lag wel aan die voeten. Dan heb je weer hetzelfde, gemeente. De nood was zo groot geworden. En toen kon die vrouw geen andere plaats meer zoeken of vinden dan die voeten van Christus. En toen is ze door alles heen gebroken om daar te zijn. Wat heeft ze daar verteld? Ik denk dat de kinderen het ook kunnen navertellen wat ze daar verteld heeft. Ze heeft verteld dat ze bij de dokter is geweest. En toen heeft die dokter geprobeerd om haar beter te maken. En toen kreeg ze een rekening van die dokter en die heeft ze betaald, maar ze is niet beter geworden. En toen is ze naar een andere dokter gegaan. En die heeft ook gezegd, ik zal het proberen, maar er kwam wel een rekening en die heeft ze betaald. Maar ze is niet beter geworden. En toen ging ze naar een derde en naar een veel staat er, vele. Dus ze heeft er veel gehad. En op een gegeven moment, toen had ze geen cent meer. Dus stel dat er nou nog een dokter was die had gezegd van zal ik het nog eens proberen. Dan had ze moeten zeggen, nou dat is mooi dokter, maar ik kan het niet meer betalen. Ga niet meer. En als ze nog centen had gehad, dan had ze al zoveel dokters gehad. Heel eenvoudig, gemeente. Heel eenvoudig. Wat is die man nou, wat is die vrouw nou aan het vertellen? Waar is die man Jairus nou naar aan het luisteren? Dat ze heel veel heeft geprobeerd om beter te worden. En dat het totaal onmogelijk is geworden. Zo eenvoudig. Ik weet niet hoe ik het eenvoudiger moet zeggen. Heel veel gedaan en uiteindelijk het is totaal onmogelijk geworden, gebleken. En zo kwam ze aan de zoom van het kleed van Christus. Bij die geboden, die kwastjes zien op Gods geboden. Ik denk dat ik hier eerder wel eens iets van gezegd heb in Alexanderpolder. En toen is ze bij die kwastjes gekomen en hij was vlekkeloos heilig, zei onrein. Bij hem hingen die kwastjes zuiver, bij haar was er alleen maar onreinheid. En toen is er kracht van hem uitgegaan. Toen is ze genezen van die kwaal, beter, nee, behouden. Uw geloof heeft u behouden. Dus Jairus die heeft hier gehoord bij die voeten van Christus dat dit geloof wat de Heer haar had geschonken, want als er staat uw geloof, dan is dat ten diepste niet iets van die vrouw uit haar. Maar dan is dat wat God in Christus aan die vrouw geschonken heeft op haar eigendom. En dat geloof heeft wat geleerd. Hoe onmogelijk het was om zelf met betalen en werken behouden te worden. Dat is de betekenis van het wonderteken. En toen heeft die plaats bij Christus. Die ene plaats waar alles van hem uitging, dat heeft haar behouden. Dat ogenblik, als Iris dat onderwijs heeft ontvangen, op dat ogenblik komen de boodschappers van het huis van de overste der synagoge, staat er. En die zeggen, Jairus, uw dochter is gestorven. Dat is een ontzettende boodschap, hè, gemeente. Dan kun je bijna niet peilen wat dat voor Jairus heeft betekend. Uw dochter is gestorven. En toen hebben ze erachter gezegd, wat zijt ge de meeste nog moeilijk. Wat moet je nou nog met Christus doen? Opmerkelijk dat er ook staat de meester, de onderwijzer. Belangrijk in Marcus 5. Onderwijs, de onderwijzer. Wat zijt ge deze onderwijzer nog moeilijk? Wat moet je nou nog met Christus doen? Wat kun je nog met zijn onderwijs? Jairus dreigt bij Christus waar hij samen mee is. Door die boodschappers weggetrokken te worden. Mee, ga maar mee. Jairus, kom maar, ga maar mee. Laat Christus maar achter. Dat onderwijs van Christus, laat maar. Het zou toch zo begrijpelijk zijn geweest als Jairus ook daadwerkelijk mee was gegaan, losgescheurd van Christus. Naar de plaats van het gestorven kind. En ja, dan is er alleen nog maar de dood over, of niet? Zonder Christus. En op dat moment, juist op dat moment, klinkt het woord van de zaligmaker. Vrees niet! Geloof alleenlijk. Dat klinkt als een bevel. Hoe was het aan die voeten van Christus? Wat was daar het onderwijs? Behouden, dat kon niet door zelf te betalen. Behouden, dat kon niet door zelf te doen. De behoudenis voor die uitgewerkte, arme vrouw die geen cent meer had, dat ging nou werkelijk helemaal alleen uitsluitend van Christus uit. Dat was de betekenis. Dat was het onderwijs. Vrees niet, Jairus. Geloof alleen. Kijk, gemeente, als we dat nou uit zouden gaan leggen, dat Christus zegt, je moet geloven, Jairus. Dat moet jij doen. Dan zijn we niet meer in de lijn van Marcus 5. Want het onderwijs was juist, het is niet door eigen doen, door eigen betalen. Het gaat helemaal alleen van Christus uit. En dat is nou zo vertroostend hier. Dat is nou zo vertroostend. Gemeente Jairus, die kon niet geloven. Want er staat, vrees niet. Jairus was bevreesd. Voor Jairus, je zou toch zo'n boodschap krijgen. Voor Jairus was het nou gedaan. Zelfs die laatste hoop van Christus die een paar voetstappen met hem is meegegaan. En nog het blijven hopen terwijl die onderwijs kreeg. Dat is in één slag door die boodschap de bodem ingeslagen. Wat moet hij nou nog hopen en verwachten? Vrees niet. Geloof alleenlijk, gemeente, dat is het bevel van Christus. Als je teruggaat naar Genesis 1, en je neemt dat samen met Johannes 1, dan staat er van het woord was bij God en het woord was God, en alle dingen zijn door dat woord gemaakt. En er is geen ding gemaakt dat niet gemaakt is alleen door het woord. En hoe klonk dat woord in Genesis 1? Daar zij licht. En er was licht. Als God beveelt, dan is het er. Als God beveelt, dan is het er. Dan kan het niet anders of het is er. En gemeente, zo mag u in dat daar zij licht, het bevel en het was er. Mag u dat ook hier lezen in Marcus 5. Daar is het bevel, vrees niet, geloof alleenlijk. En dan is het er. We lazen ergens, het is niet wat Jairus heeft. Dus Jairus heeft niet het geloof. Maar het geloof, de gemeenschap met Christus heeft Jairus. Het gaat zo van Christus uit en op zijn bevel is het er. En dat zie je in de vrucht. Want dan gaat Jairus niet met die boodschappers mee. En komt hij straks op de plaats van de dood zonder Christus. Maar dat bevel van Christus houdt Jairus heel dicht bij hem. Dat is hier in het vervolg van het wonderteken het geloof. Dat onderwijs was aan die voeten. Niets uit die vrouw. Alles uit Christus. Geloof alleenlijk, niets uit u, Jairus. Nu zal blijken alles uit mij te zijn. En misschien hebt u zo onder het spreken voor uzelf die eerste toepassing al gemaakt. Wat is het nodig dat de Heer door het geschonken geloof leert? Niets uit ons, dat is een hele les. Heeft die vrouw 12 jaar over moeten doen. En dan komt er een ogenblik en dan ben je platzak. Is je portemonnee leeg, je bankrekening staat op nul. Tenminste, je kunt niks meer betalen, want de schuld is zo groot. En de onreinheid, er is niemand die die heeft weg kunnen nemen. Wat heeft de Heer plaatsgemaakt voor Christus alleen? Gemeente, dat zouden we wel uit willen roepen. We hebben niet zo'n harde stem, maar dat is wat we uit zouden willen roepen. Zo maakt de Heer plaats voor Christus alleen. Dat was het doel. En dan zie je bij Jairus dat het wonderteken na dat onderwijs een vervolg gaat krijgen. Die vrouw die werd genezen. Dat is heel groot geweest. Maar nu gaat de Heer bij Jairus als het ware nog een stapje verder. Want dat dochtertje, dat kan niet meer worden genezen toch? De boodschap was toch dat het dochtertje is gestorven. Dus van genezen is hier geen sprake meer. Het onderwijs gaat in dat vervolg van het wonderteken weer verder. En zo zou het ook kunnen zijn dat er vanmiddag iemand is die zegt, ja, ik heb wel eens aan die voeten van de Christus onderwijs ontvangen. En toen bleef over Christus alleen, kon alleen van hem uitgaan. En toen kwam er zo'n ernstige boodschap. Toen ging het niet alleen meer over onreinheid, maar toen ging het ook over de dood. Toen ging het niet meer alleen over schoonmaken, maar toen ging het ook over de dood die de zonde heeft veroorzaakt. Nu gaat Christus niet alleen rein maken. Gemeente, nu krijgen we het onderwijs bij Jairus, dat hij ook gekomen is om van de dood, de schuld op de zonde, te verlossen. Het is de derde gedachte, maar we zingen eerst. Uit Psalm 33, 10, vers. Zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. En wat er verder volgt in 10e vers van de 33ste psalm. Christus en het dochtertje van Jair is de boodschap van een stervende aan Christus, de boodschap van een gestorvene bij Christus en de boodschap van een opgewekte door Christus. Als u zo uw ogen laat gaan over vers 37 tot en met vers 43, gemeente, dan zou je afvragen, wat horen we nu nog van Jairus? Enig wat wij lezen, dat is in vers 40, nam bij zich de vader en de moeder van het kind. Meer niet. Jairus, in ieder geval is het niet opgeschreven, heeft hij niet iets meer gezegd. Stil geworden. Heel de tijd, voortdurend, leest u hoe het uitgaat van Christus alleen. En hij liet niemand toe. En hij kwam in het huis. En hij is ingegaan en hij zeide tot hen. En hij vatte de hand van het kind en hij gebood een zeer opmerkelijke gemeente. Nu valt alle licht op die dierbare zaligmaker, op Christus alleen. U zegt, ja, maar het gaat ook over dat dochter. Ja, zeker, het gaat ook over, daar gaan we straks ook echt nog over hebben. Als we maar niet vergeten dat alle licht in het wonderteken niet zozeer valt op de figuren, maar op Christus alleen. En zo neemt hij Jairus mee. En Petrus, Johannes en Jacobus gaan ook mee. De anderen niet. De anderen niet. We lezen eigenlijk nooit dat ze daar boos om zijn geworden. Want dit is meer gebeurd op de berg der verheerlijking en of van Gethsemane. Je ziet zo eenvoudig ook even zomaar tussendoor in dat wonderteken dat deze drie discipelen meer onderwijs krijgen dan de anderen. Zo gaat dat, gemeente. We hebben het wel eens over dat de Heer soeverein is als het gaat om het bekeren van mensen. Maar dat is hij ook in het onderwijzen van zijn kinderen. Dan geeft hij het ene kind van God wel eens meer onderwijs dan het andere kind van God. Je ziet het ook in de opeenvolging van de wondertekenen. Bij die vrouw ging het om genezen, straks gaat het om het uit de dood herleven doen. Het ene kind van God kent iets van Christus in zijn komst, heeft in hem al de heiligheid gezien, weet iets van de kracht die van hem uitgaat. Een ander kind van God kent iets van de dood en de opstanding van Christus. Daar is de Heer ook soeverein in. Je mag er wel naar staan. Zie hier ook gebeuren. Petrus, Johannes, Jacobus gaan mee en dan komen ze bij dat huis. En daar horen ze een beroerte. Veel gehuil en geween van de klaagvrouwen. Het is ook opmerkelijk dat Marcus dat schrijft en Lucas zegt er nog bij waarom. Daaruit is klip en klaar dat dit kind echt gestorven is. Want straks gaat Christus zeggen dat het slaapt en dan zou je zomaar kunnen denken dat het niet echt gestorven is. Nee, nee, zegt Marcus en Lucas die zet er nog een streep onder, het kindje is echt gestorven. Het leven is weggeëbt en het dode lichaam is achtergebleven. En dan moeten die mensen zwijgen. Wat weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. Het slaapt. Het kind slaapt. Het is toch echt gestorven? Gemeente, nu gaan we iets horen van die zaligmaker. Die zal straks staan bij de dood. Maar daar heeft hij een doel mee. Om wakker te maken. Om wakker te maken. Waarbij de jongeling te na in vooral de dode is die overeind komt. is in dit wonderteken aan het eind vooral dit van belang. Voor Christus is het levend maken, dat is wakker maken. Dus daar moeten ze zwijgen. En dan zien we gedachte Christus naar binnen gaan. De discipelen die gaan mee. En dan die vader en die moeder van het kind. Gemeente, daar leggen we de vinger even bij. Terwijl die klaagvrouwen hem belachen en bespotten. Daar was het wenen niet echt. En dan kon dat klagen en wenen zomaar overgaan in bespotten. Moet je dat nou toch horen? Kind is echt wel gestorven. Neemt Christus, als hij hen allen uitgedreven heeft, vader en moeder, bij zich. Vindt u dat niet teer? Dat is nou dat geloof. Waar het van Christus uitgaat. Die neemt zijn kinderen door het geloof bij zich. Is er een beter plaats denkbaar dan om bij Christus te zijn? En dan zie je zo gemeente waar de kerk bij Christus niet komen kan. Dan neemt Christus zijn kind bij zich. Johannes zegt bijvoorbeeld: al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. Zie je precies hetzelfde. En dan neemt hij zo zijn kinderen bij zich in zijn gemeenschap. En dan gaat in die gemeenschap met de zaligmaker, gaat dat wonderteken aan het eind gebeuren. We kijken eerst weer mee. Staat die vader en die moeder. Geloof maar dat die verdriet hebben gehad. Daar staan Petrus, Johannes en Jacobus, discipelen, die moeten gaan preken straks. Maar er staat vooral Christus. En die staat bij dat kind, 12 jaar oud. En dan lezen we. En hij vatte de hand van het kind. Dus waarbij dat vorige wonderteken die voeten van belang waren, legt het slot van dit wonderteken veel nadruk op de hand van Christus en die pakt de hand van dat kind. Dat moeten we weer heel voorzichtig preken, gemeente, maar als je bij een geliefde staat die gestorven is, dan kan degene die heel nabij is, die kan wel eens aanraken. Als je niet nabij bent, als je komt condoleren, dan doe je dat natuurlijk niet. Dat doe je alleen op dat intieme moment en dat doet een geliefde. Gemeente, nou staat Christus en die vat de hand van dat kind. Je bent van mij, dat zegt die hand. Zoveel liefde. Zoveel liefde. Dit kind is voor hem geen vreemde. En dan pakt hij zo die hand vast, dan is hij zo in gemeenschap als het ware met dat kind. En dan gaat hij tegen haar spreken. Wij mogen tegen de doden niet spreken, moeten we niet doen. Maar Christus mag het wel. En dan zegt hij: Talita, kumi. Dat is de taal waarin die moeder dat kind ook zo vaak geroepen heeft. Want hoe doen moeders dat? Het is tijd om naar school te gaan, moet nodig uit bed komen. En dan roept die moeder: jongen, meisje, opstaan. Uit bed komen, hoogste tijd. Op zondagochtend als het kerk is. Nou, gemeente, die moeder zal het wat keren gezegd hebben. Talita, kumi. Maar als het nu zegt: gebeurt er niks. Dan blijft dat kind liggen zoals het ligt. Die bloedvloeiende vrouw, hè, onmogelijk geworden, uitgewerkt. En hier een stapje verder. Wie zal nu uit de dood herleven doen? Wat kun je zo naar je kinderen kijken, hè? Zo kijk ik ook naar jullie vanaf de preekstoel, kinderen. Dan kan je zo intens gunnen dat jullie heel vroeg een nieuw hartje mogen krijgen. Zo intens. Maar een vader, moeder, een dominee kan dat leven niet geven. Ja, Iris heeft wel om behoudenis gebeden, maar dat zo ging. En dan staat Christus. Alles onmogelijk is. En die zegt wat die moeder altijd zei. Talita, kumi, dochtertje, opstaan, wakker worden. Hij had immers gezegd dat het sliep. Kijk, wat nu die vader, moeder niet kunnen. Wat Petrus, Johannes en Jacobus ook niet kunnen. Wat geen mens kan. Dat kan God in Christus wel. En terstond stond de dochtertje op en wandelde. Want het was 12 jaar oud, kon lopen. Ze is opgestaan, wakker geworden. En ze loopt rond. Ze loopt zomaar rond. En dan geeft Christus bevel dat ze eten moet krijgen om te laten zien dat hij voor de tijdelijke zorgt, maar vooral, ze is echt levend gemaakt. Dat is het wonderteken. En u bent me voor wat het betekent. Zo kan de Heere ook kinderen van dood levend maken. Gemeente, dat geloof ik echt. Dat ligt ook verankerd in mijn ziel. En dit wonderteken, die laat het in zijn betekenis ook horen. Ben je nog jong? Ben je nog een kind? Voor de Heer is niets te wonderlijk. En hij kan jou in jouw kinderjaren van dood levend maken. En hij zal dat ook doen van geslacht tot geslacht. En dan zet hij alles van mensen ertussenuit. Maar het wonderteken zegt meer, betekent meer. Het gaat niet alleen over Christus en dat dochtertje, maar Jairus heeft meegekeken. Wat heeft deze vader er maar één overgehouden om zijn nood te brengen, en dat was Christus. Wat heeft die hoop gehad? Nou gaat Christus met me mee, een hand opleggen en mijn kind zal genezen worden. Als hij de vloek wegneemt, zal het niet sterven. Het ging zo anders. Toen kwam er onderwijs. Onderwijs dat het alles alleen van hem uitging, waar aan onze kant er geen cent meer is en niks meer kan. Niemand kan helpen dan Christus alleen. Wat heeft hij verder onderwijs gegeven? Christus is die wachtende zaligmaker geweest, die heeft gewacht totdat er geen leven meer was. En dan mogen we zo het stapje maken naar de betekenis van het wonderteken. Gemeente, dan kan er een ogenblik komen, juist door het geloof, dat u het leven moet verliezen. Dat is de betaling op de schuld. Bij die bloedvloeiende vrouw, reinheid hier vooral, dat is de betaling op de schuld. En hou je geen leven meer over. Wat is God rechtvaardig in het volvoeren van zijn straf. En toch, kijk nog eens naar die liefdehand van Christus. Hij heeft zijn kinderen van zijn vader ontvangen. En hij zoekt ze in de tijd op. En hij geeft er Gods kinderen onderwijs mee. Kijk eens, waar u, Jairus, nu de dood overhield, zorg ik voor het leven. Na Pasen gaan die discipelen dat ook verstaan. Maar alles aan onze kant, ook wat het de zaligheid betreft in de dood eindigt, blijkt dat Christus die dood is geweest en die leeft. Voor het leven zorgde en met zoveel liefde wegschenkt. Christus te kennen die niet alleen geneest, maar uit de dood herleven doet. Ja, het moet nog verborgen blijven. Niemand mocht het weten, staat er. Want de zaligmaker gunt die vader en moeder ook de tijd om dit een plaatsje te mogen geven. En dan nog één ding. Gemeente, er komt een ogenblik en dan komt Christus terug op de wolken des hemels. En dan is de betekenis van dit wonderteken dat het Christus is die zijn kinderen wakker maakt. Dat is niet alleen lieflijk wakker worden zeggen, dat is ook het bevel. Het bevel als een dode zondaar levend wordt gemaakt, is het bevel om het geloof levend te doen zijn, maar dat is ook als die wederkomt. En dan komt hij bij al die graven van zijn kinderen die hij kent. En dan zal hij graf voor graf zal hij dit woord zeggen. Talita, kumi, wakker worden. Wakker worden. Jesaja zegt dat Gods kinderen rusten op hun slaapsteden. Dan blijkt het graf een slaapstede, een soort bed te zijn waar ze op hebben gerust. En dan zal dat werk van Christus niet eindigen met de dood. Dat gaat over dood en graf heen. En dan zullen ze hem aanschouwen. Wakker worden. Christus aanschouwen. Dan zullen ze teruggebracht worden bij die God en Vader die daarvoor zijn zoon zond. Wat zal de Heilige Geest dan in het hart van zijn kerk blijvend zijn? Wat zullen bloedvloeiende vrouwen, wit gewassen, voor de troon van God staan? Wat zullen ook kinderen huppelen van zielenvrucht? Ja, ook kinderen. En dan blijft er maar één ding over. Dit werk van deze drie enige God geopenbaard in Christus. Dat is nou door Christus verdiend. Door hem weggeschonken. Dan blijft over gemeente Christus alleen. Of zoals Paulus het schrijft aan de Colossenzen. En Christus die ons leven is. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 85, het tweede vers. Heeft dan, o Heere, uw gramschap nimmer eind, zal ze eindelijk niet eens worden afgewend, of zal uw toorn ook op ons nakroost doen, zult gij uit de dood ons niet herleven doen. Tweede vers van de 85ste psalm. Thank you. Ontvang nu de zegen des Heren en ga dan heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.